Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 81 vers 12, opent uw mond. 81 vers 12. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek der psalmen en wel psalm 8. Ook wordt u een gedeelte voorgelezen uit het Nieuwe Testament en wel uit Matthäus 21, de versen 12 tot en met 17. Dus ik herhaal psalm 8 en Matthäus 21, vers 12 tot en met vers 17. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis psalm 2, het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen we nu psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen, hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijne gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, die allen, ook mede de dieren des velds. Het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Lezen wij nu Matthäus 21, vers 12 tot en met 17. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel, en keerde om de tafels der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen: er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel, en hij genas dezelve. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende: Hosanna, de zonen Gods, namen zij dat zeer kwalijk. En zeiden tot hem: hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen: ja, heb gij nooit gelezen, uit de mond der jonge kinderen en de zuigelingen heb gij uw lof toebereid? En hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Bethanië en overnachtte aldaar.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dus in de eerste plaats, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Hier staat dus in dit gedeelte dat de doop nodig is. En waarom? Omdat wij geestelijk onrein zijn. En die onreinheid die moet worden afgewassen. Water ziet op lichamelijke afwassing. Het bloed van Jezus dat ziet op geestelijke afwassing. Vandaar dat de doop nodig is. In de tweede plaats, we gaan verder met het formulier, lezen we het volgende. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Hier zegt ons doopformulier wat nou eigenlijk de doop inhoudt, wat dat betekent. Straks worden kindjes gedoopt in de naam van de drie-enige God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En de doop wil zeggen dat een kind van God door God de Vader wordt verzorgd. Dat een kind van God door de Heer Jezus wordt verlost. En dat een kind van God door de Heilige Geest wordt bewaard. Voelt u hoe belangrijk de doop is? En hoe blij Gods kinderen daar soms mee zijn? En voelt u ook hoe belangrijk de drie-eenheid is? God de Vader die zorgt. God de Zoon die verlost. En God de Heilige Geest die bij de verlossing brengt en bewaart. Heel belangrijk hoor. Die doop. In de derde plaats. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen. Betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Wat is nu het gevolg van de doop? Wel, dat is een nieuwe gehoorzaamheid. Dat is het gevolg van Gods genade, dat heeft gevolgen, zegt ons formulier. Dat kun je merken. En dan komt er een nieuwe gehoorzaamheid. Een nieuw leven dus. Dat is het leven der dankbaarheid. En dat is nou altijd het gevolg van dat nieuwe leven, van dat werk van Gods genade waarin de doop een teken is en wat de Heilige Geest betekenis geeft. En dan tenslotte nog een probleem, en dat is waarom dopen wij nou eigenlijk kinderen? Daar gaat het doopformulier ook wat van zeggen, luister. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En al ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en zo zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende tegen Abraham, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in het Nieuwe Testament met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen, het opgroeien, hiervan breder te onderwijzen. Dus waarom dopen wij die kinderen? Nou, omdat God dat heeft bepaald. God heeft in het Oude Testament de besnijdenis gegeven. En God heeft daarvoor in de plaats in het Nieuwe Testament de doop gegeven. En dat is de reden dat wij de kleine kinderen dopen. De doop is in plaats van de besnijdenis gekomen. Nu gaan we verder en opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen, samen bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die na uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om u in het wil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de ouders te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van u en tweeën hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerste vraag, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Niet bekend, die kinderen horen gedoopt te zijn, omdat ze in Christus geheiligd zijn. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Dat dat in de Bijbel staat en dat u dat erkent. Dat staat in de Bijbel. En tenslotte, ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader van Engelenhoven, wat is daar op uw antwoord? Ja. Moeder van Engelenhoven. Ja. Moeder Rauwendaal. Ja. Vader schrijver. Ja. Moeder schrijver. Ja. Vader Tekkelenburg. Ja. Moeder Tekkelenburg. Ja. Vader Uil. Ja. Moeder Uil. Ouders, het is voor u en trouwens ook voor de gemeente elke keer weer een zaak van verwondering en blijdschap als er kinderen gedoopt mogen worden. Ja, het is dopen vanmiddag. We kunnen daar soms zomaar een beetje achteloos over doen. Maar ouders, zult u nooit vergeten. Uw kinderen zijn gedoopte kinderen. Er zijn in dit land ook veel heidenkinderen. Dat zijn kinderen die groeien op zonder dat heerlijke teken van de heilige doop. En we kunnen met dergelijke kinderen alleen maar diep medelijden hebben. Niet dat de doop ons nou zalig maakt, dat weten we, daar is meer voor nodig. Maar de doop, dat is wel een omtuining, dat is een zorg van de Heere voor ons en onze kinderen. Dus als we niet gedoopte mensen tegenkomen, dan kunnen we vooral toch maar één ding doen en zeggen: zoek toch de Heere te kennen en zoek toch dat sacrament te mogen ontvangen. In de tweede plaats, nu worden onze kinderen gedoopt. Straks wordt dat water op hun voorhoofd gelegd en zullen we horen: ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ouders, dat is een heel groot voorrecht. Maar dat grote voorrecht schept natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid. De laatste tijd ontmoeten we nog wel eens mensen die in de wereld zijn opgegroeid. Vroeger thuis nooit hebben horen lezen uit de Bijbel. Nooit met vader en moeder zijn meegegaan naar de kerk, want vader en moeder deden nergens aan. En als je dan op latere leeftijd bij de kerk komt, je hoort de psalmen zingen, je hoort uit de Bijbel lezen, je leert eens een paar vragen, een kort begrip, dan is dat altijd heel moeilijk. Dan ben je daar niet bij opgegroeid. En dan moet dat allemaal nog een plaats krijgen in je hoofd. En dan merk je dat dat eigenlijk heel erg moeilijk is. Onze kinderen zijn in dat opzicht erg bevoorrecht. Want moeder thuis vertelt natuurlijk over de schepping, over Abraham. Moeder leert ook de psalmen, opent uw mond. En onze kinderen worden, uit kracht van de doop en de doopbelofte, omtuind. En de Heere die zegt: joh, jongetje of meisje, er is bij mij nog doen aan. Ik ben een God van de Bijbel. En nu is het mijn verlangen dat mijn naam zal worden groot gemaakt en dat in deze wereld mijn rijk wordt gebouwd. En dat er velen zullen komen tot de berg Sion. En ouders, dan hebt u vanaf vandaag, al vanaf de geboorte eigenlijk de verplichting, en dat is een heel groot voorrecht, om als het ware uw kinderen te leiden, te onderwijzen. En de Bijbel, Paulus zegt: voed uw kinderen op in de vermaning en de vreze des Heren. Zult u daar ernst mee maken, ouders? Echt doen, hoor. Doen. Ik weet wel, u kunt uw kinderen niet bekeren. Maar God is een God van de middelen. En hoe meer we die middelen aan onze kinderen voorhouden, des te belangrijker wordt dat. En dat is een erfenis die gaat met hen mee door dit leven. Wat is het dan een voorrecht om gedoopt te zijn? Wat krijg je daarin ook veel van God? En tenslotte in de derde plaats, ik zei net al, de doop is natuurlijk niet genoeg. Er moet ook een groot wonder gebeuren. Dat is het wonder van de wedergeboorte. We hebben net ook uit het doopformulier gehoord dat we opnieuw geboren moeten worden. De wedergeboorte, dat is de inplanting van het goddelijke leven in onze ziel. Kijk, dan krijgt die doop ook betekenis. En dat is heel groot. Want als dat goddelijke leven in ons wordt geplant, dan zegt God de Vader: en die jongen, dat meisje, dat is mijn kind. Laat de duivel daar niet aankomen, want dan krijgt hij met God te doen. Dan zegt God de Zoon: die jongen of dat meisje zal ik verlossen. Daar heb ik mijn bloed voor gestort. Dan zegt God de Heilige Geest: die jongen of dat meisje, die breng ik bij de verlossing en die bewaar ik ook. We hebben net gehoord uit het doopformulier. En ouders, dan moet u zelf voor u en ook voor uw kinderen, maar veel bidden of de Heere dat nou wil werken. Zou God dat nou wel willen doen? Misschien topt u wel met die vraag. Zou God nou wel naar mij willen omzien? Kan ik eigenlijk wel bidden? Dat is ook een belangrijke vraag. En dan moet ik u toch echt zeggen dat er nou in de hemel een God woont, waarvan we nou net hebben gebeden, die na zijn grondeloze barmhartigheid. U weet, uw ouders, u klopt nooit te vergeefs aan bij deze grote God. Hij is zelfs een gaarne vergevend God. Hij is zelfs een God die wonderen wil doen, op wonderen horen. Dat zijn we gelukkig. Als we dat wonder van de wedergeboorte, iets van dat nieuwe leven mogen kennen. Och, dat begint vaak heel klein. Soms heel onzichtbaar. Maar God staat daarvoor in. En de Heere zal dat uitwerken tot roem van zijn grote naam. Ik hoop, ouders, dat de doop voor u en voor uw kinderen zo ook betekenis mag krijgen. En straks als de Heere terugkomt op de wolken van de hemel, dat u daarna mag staan met uw kinderen. En dat u mag leren dat ze allemaal door de Heere geleerd zijn. De Heere zegene zijn woord. Hij zegene ook het sacrament van de doop. Tot uitbreek van zijn koninkrijk en tot opwas van zijn kinderen in het allerheiligste geloof. En laten we daar samen van zingen. Op Psalm 105, het vijfde vers. En ondertussen worden de kinderen binnengebracht. Na de doopbediening zingen we in dat kan voor u staande Psalm 134, het derde vers. Dat zeer een zegen op u dalen, wat daar verder volgt. Esmee, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Felix Julius Rudolphus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Johannes Marinus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Marius Theodor, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Geert Willem Jesse, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we op Psalm 8, versen 1 tot en met 4. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten en die zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmiddag nog een ogenblik stilstaan bij Psalm 8. En ik lees u uit die psalm, het derde vers, het eerste gedeelte. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Het gaat in dit stukje, of deze tekst en deze psalm eigenlijk over de lof des Heren. Hè? Het grootmaken van de Heren. Dan kunnen we lezen in vers 2. O Heere, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dan kunnen we ook weer lezen in het slot van deze psalm. Vers 10. O Heere, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En als we dan die psalm goed bekijken, dan in het derde vers lezen we iets over de brengers van die lof. Hè, welke mensen dat nou precies zijn, die lof van God vermelden. En in de tweede plaats wat dat nou inhoudt, de brengers van die lof uit de mond der predikers. Nee, uit de mond van bekeerde mensen. Nou, dat zou wel moeten, maar dat staat er nog net niet. Er staat uit de mond der kinderen en der zuigelingen. Daar zit dus wel iets merkwaardigs in, hè? Iets wat wij zo nog maar even niet begrijpen, dat dat er nou in staat. Want je zou toch op zijn minst uit de mond van Abraham en Isaac en Jacob en Mozes en Paulus en uit de mond der kinderen en der zuigelingen. Wat wordt daarmee bedoeld? We gaan in de eerste plaats stilstaan. En dan in de tweede plaats, ja, wat is nou de inhoud van die lof? Dan staat er in vers 3, hebt gij sterkte gegrondvest. En als u een Statenbijbel hebt met kanttekeningen, dan zou u dat na kunnen lezen. Maar de Heer Jezus die komt er eeuwen later ook op terug, op deze psalm en dit derde vers. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 21 vers 16, hij citeert deze psalm. En dan zegt hij in het 16e vers, heb gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen, de kinderen en der zuigelingen, hebt gij uw lof toebereid? Hé, dat is wat anders, hè? Hier in het Oude Testament lezen we, hebt gij sterkte gegrondvest? En in het Nieuwe Testament maakt de Heer Jezus daarvan, zegt hij, hebt gij uw lof toebereid? Nou, de Heer Jezus citeert hier in het oorspronkelijke niet de Hebreeuwse Bijbel, maar in het Grieks vertaalde Bijbel, de Septuaginta. En daar is dat op deze manier in vertaald. En vandaar dat er in het Nieuwe Testament bestaat, hebt gij uw lof toebereid. En dat is ook de bedoeling van wat hier staat in vers 3, het tweede gedeelte, dat middelste gedeelte. Dus ik herhaal het even voor uw aandacht. We staan dus stil bij de lof des Heren. We letten in de eerste plaats op wie dat nou doen. En in de tweede plaats wat dat nou inhoudt. Psalm 8, dat is een psalm die in de eerste plaats gaat over de schepping, over de natuur. Er is tegenwoordig veel te doen over de schepping en over hoe het ontstaan van onze wereld en zo. Er zijn allerlei ideeën over, maar als we de Bijbel lezen, dan lezen we in de Bijbel, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En die hemel en die aarde, ook na de zondeval, dat is een enorm ingewikkeld bouwwerk. Denk maar eens aan planeten. Het hele ruimte zit vol met planeten en die planeten die draaien allemaal. En er zijn allemaal zonnen in, 2 miljard zonnen zitten er in de ruimte. En als bijvoorbeeld in ons zonnestelsel één planeet een halve meter uit de baan raakt, dan is ons hele zonnestelsel stort in elkaar. Moet je even nagaan, hè. Dat bijvoorbeeld de maan die zou een halve meter uit de route raken. Nou, dan zijn wij gelijk weg. Dan wordt heel dat zonnestelsel van ons met Jupiter en Pluto en zo, wordt helemaal ontregeld. En dat spat uit elkaar. Hoe komt het nou dat wij hier nog gewoon zitten? Nou, dat komt omdat God die orde in de wereld, dus in de kosmos, bewaart. En dat God er dus elke dag voor zorgt dat die planeten door blijven draaien. En dat die aarde in haar baan blijft en de maan en de zon enzovoorts. En dat die planeten maar om die zon heen draaien. Gods grote werken. En ook op een ander terrein, bijvoorbeeld op het terrein van het menselijk leven. Ja, vroeger dachten ze gewoon, menselijk leven is een lichaam en dat is dan vlees. En ja, dat is een beetje moeilijk en zo. Maar tegenwoordig hebben wij ontdekt dat dat lichaam is opgebouwd uit allemaal cellen. Een geweldig ingewikkelde structuur. Met een enorm systematiek en met een hele kunstige opbouw met DNA en allerlei dingen, chromosomen en zo. Het is geweldig ingewikkeld. Dus de hemellichaam is enorm ingewikkeld. Het leven, de schepping, dat is enorm ingewikkeld. Ja, daar raak je nooit over uitgepiekerd en daar kun je alleen maar over verwonderen. En als je nou eens naar de levende natuur, de bomen, de planten, de bergen, het water. Het is, ook zelfs na de zondeval, het is onvoorstelbaar wat wij eigenlijk zien. Ja. Nou, die dichter van Psalm 8, die kijkt er ook naar. En dan zegt hij in vers 2, O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Die man raakt er gewoon van onder de indruk. Tot twee maal toe. Maar nu dat nou ook wel is. Dat u onder de indruk raakt van die schepping en van wat de schepper nou allemaal doet. Dan kom je in de Bijbel nogal eens tegen dat mensen daarvan onder de indruk raken. Psalm Genesis 1 wordt het beschreven. En in Psalm 8 wordt het bezongen. En in Psalm 19 wordt het bezongen. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. En in Psalm 104 en in Psalm 65 en in Psalm 29 wordt zelfs over de onweer gesproken. En in onweersbuien een enorme klap. Gods stem. Dat zegt Psalm 29. Dus er wordt over gezongen. En er wordt dus de schepper groot gemaakt. Want dat moet ik ook even vertellen. Als we nou naar die schepping zo eens een tijdje kijken. Nou ja, maar straks het voorjaar weer. Alles gaat weer open en zo. Dan heb je natuurlijk mensen die zeggen, ja, dat is vanzelf gekomen. Zomaar vanzelf. Ja, dat zijn er ook theorieën voor. Wat moet hij daar nou van vinden? Dat je denkt dat dat vanzelf komt of zo. Er zijn vaak van mensen die zeggen, God bestaat ook verder niet en zo. Daar geloof ik allemaal niet meer in en zo. Ja. Maar denk u, als je een mooi huis ziet, komt dat er zomaar vanzelf? Als je een hele auto ziet staan, is dat vanzelf er gekomen? Nee, een auto, daar heb je een ontwerp voor nodig. Daar heb je een fabriek voor nodig, waar het ding gemaakt wordt. En dat kan niet zomaar, je kunt niet zomaar wat rubber en wat staal op een hoop gooien in de hoop dat er eens een keer een auto uitkomt. Nee, daar moet je goed over nadenken. Dat snapt u allemaal. Nou, en als het grootste wat we kunnen zien, is het bouwwerk van de schepping. De aarde, de zon, de maan, de planeten, de mensen. Geboorte van een kindje. En dat zou dan zomaar zonder oorzaak en zomaar zonder doel zijn ontstaan? Ja, nou, dat zeggen inderdaad sommige mensen. Dan moet je toch wel een geweldig groot gelovige zijn, denk u niet? Soms denk je wel eens bij jezelf, mensen die God ontkennen, dat zijn toch wel de allersterkste gelovigen in de wereld. Want die moeten in zoveel dwaasheid geloven, dat je het bijna niet kunt begrijpen. Nee, laat het maar eenvoudig houden. Een mooi gebouw, dat wordt ontworpen. Heeft een schepper. Een auto, die wordt ontworpen, daar wordt over nagedacht en die wordt gemaakt. Een heerlijke gebouw van de schepping. Dat heeft één grote schepper en die heet God. En daar is de dichter van Psalm 8 nog helemaal van onder de indruk. En we doen er goed aan om die dichter daarin bij te vallen. O Heere onze God, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat merk je als een kindje wordt geboren en zijn ouders hadden onder de indruk. Dat het nou goed mocht gaan. De Heer heeft geholpen. En ouders u ook hè. En dan wil u God niet alleen dingen geven in het tijdelijke, maar ook in het geestelijke. Want die God die deelt graag uit. Hij deelt aardse goederen uit en hij deelt ook graag eeuwige goederen uit. In de Bijbel komen we een gaarne vergevend en een gaarne uitdelende God tegen. Hij deelt genade uit aan schuldigen, redding aan verlorenen. Dat vinden we in de Bijbel. Vandaar dat we hier ook in de kerk zijn om naar die Bijbelse boodschap te luisteren. Natuurpsalm, waarin we dus de grootheid horen van de schepper. Maar het is ook een lofpsalm. En die lof, die lezen we in vers 2 tot en met vers 3. En dan gaat het over de heerlijkheid en de grootheid van God. Vers 4 tot en met vers 6, hoe God nou omgaat met de mensen. Dan zie je die dichter naar de hemel kijken. In vers 4, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Heb je dat nou ook wel eens? Heb je 's nachts buiten staat, heldere nacht. En dan kijk je naar boven. Dan word je zo klein. Ja, die grote God heeft dat nou allemaal gemaakt. Die hele grote ruimte met zijn miljarden lichtjaren en met zijn honderden miljarden planeten en zonnen. Allemaal door God gemaakt. En dan ook nog in één ogenblik. Ja. God zei het en toen was het er. Dat is onze God. Wij geloven in de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. De God die doden levend maakt. De God die blinden weer het ogen opent. De God die is de almachtige. In het natuurlijke en ook in het geestelijke. Hij maakt dode zondaren levend. En daar gebruikt hij het woord voor. En doet de Heilige Geest. Dat hoef ik niet te doen. Dat kan ik ook helemaal niet. Maar dat doet God. God maakt dode zondaren levend. En ik heb de roeping om dat woord van God aan u bekend te maken. Dat God zondaren bekeert. Het is dus in de eerste plaats een natuurpsalm, het is ook een lofpsalm, het is ook een heilspsalm. Want wij zijn natuurlijk niet de eerste mensen die psalm 8 lezen. Nee, de Heer Jezus heeft die psalm ook gelezen. Daarom citeert hij er ook uit in Matteüs 21. En in de brief aan de Hebreeën wordt deze psalm ook geciteerd. Dus die schrijver heeft dit psalm ook gelezen. En die psalm die wordt dus verderop in de Bijbel ook uitgelegd. Want als het dan gaat over Gods grote scheppingswerken. Als het dan gaat over de lof en de eer van God. En als het dan gaat ook over dat heil van God. Want dat blijkt ook in deze psalm hè, naar voren te komen. Want de Heer Jezus wordt bijvoorbeeld, althans psalm vers 6 en vers 7 wordt betrokken op de Heer Jezus, op het heil wat God heeft bereid. En ook in die versen die wij nu lezen, uit de mond der kinderen, zo'n 1000 jaar later na deze psalm, waren er kinderen op de tempelplein en die deden dat. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. En toen zeiden de fariseeën, nou dat is niet goed dat die kinderen dat doen. En die zei tegen Jezus, zeg maar dat die kinderen hun mond houden, want dat mag helemaal niet. Die fariseeën die hadden, en dan gaat de Heer eens een antwoord geven, een heel streng antwoord trouwens. Want u weet wel, bij de Joden is het zo, als de Heer een stukje citeert uit de Bijbel, dan moet je wel verder lezen in de Bijbel. En dan stonden die strenge fariseeën en zeiden, oh die kinderen, die zitten maar de Jezus groot te maken en dat willen wij helemaal niet. En dan zegt hij, heb je nou nooit gelezen psalm 8? En dan kijkt ze zomaar doordringend aan. Uit de mond der jonge kinderen en zuigelen heb ik mijn lof toebereid. En dan, die mannen kenden de Bijbel ook uit hun hoofd, hè. Toen wisten ze ook wat daarop volgde. Om uw tegenpartijen wil. Om de vijand. En de wraakgierige te doen ophouden. Matteüs 21. De Heer Jezus weet wat die mannen willen hem vermoorden. Straks brengen ze hem naar het kruis. En zegt de Heer Jezus. Die kinderen hier op de tempelplein. Die vertellen mijn lof. Omdat jullie in je vijandschap daar te hoogmoedig voor zijn. En dat wisten ze gelijk. Vandaar dat ze ook zo fel reageren. De Heer heeft het tot waarschuwing gezegd. Maar nou even terug naar onze tekst. Een natuurpsalm. Een lofpsalm. Een heilspsalm. En dan Ja, wie vermelden nou die grootheid Gods? Wie doen dat nou? Ja, zegt u dat. Ik heb net al een heel rijtje namen genoemd. Adam en Mozes en Paulus en Petrus. Ja, die hebben dat ook geleerd. En Simson ook. Heeft het ook weer geleerd voor het eerst en opnieuw. Maar dan staat hier in de Bijbel wat anders, hè? Er staat niet uit de mond van de Farizeeën, want die wilden dat helemaal niet. De Sadduceeën, de schriftgeleerden en de zondige mensen, die zeiden, de Heer Jezus, daar hebben we niks mee te maken. Ze keken een beetje op de Heer Jezus neer, want ze zeiden, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Nou, dat is vast niet goed, die profeet uit Nazareth, want je gaat toch niet met zondaren eten? Dat deed de Heer Jezus wel om die zondaren te bekeren natuurlijk, dat begrijpt u. Jij zei dat wel. Zacchaeus, Bartimaeus, Samaritaanse vrouw. Allemaal voorbeelden in de Bijbel. Maar wie hebben nou die lof verteld? Wat staat hier nou in Psalm 8? Uit de mond van kinderen en zuigelingen. Nou, u zegt, daar snap ik nou helemaal niks van. Ik hoop dat u het ook een keer niet meer snapt. Dat is nou een van de meest fundamentele dingen in de evangelische en bijbelse leer. Dat er dus een periode in aanbreekt in uw leven. Al heb u dan een kerkbank versleten, al weet u de hele Bijbel uit uw hoofd, dat u het niet meer snapt. En de Heer, dan heb ik iets nodig wat ik niet weet, wat ik niet missen kan. Het is natuurlijk goed dat u de Bijbel uit uw hoofd weet. Laat daar geen enkel misverstand over zijn. En dat u daar zich in verdiept. Maar hier staat nou iets. En dat is het eerste wat ik gewoon bij op wil merken. Over dat wondere werk van Gods genade. Want er staat nou iets in dit plan wat wij nou helemaal niet hadden verwacht. Zuigelingen en kleine kinderen. Wie wil God nou gebruiken om zijn lof te verkondigen? Zeg, ik ben nu ook nog iemand die nog steeds maar klein zit te denken aan deze God. Het is een God van wonderen. Die wonderen doet op wonderen horen. En dan wil hij zijn lof, zijn eer, ja, horen uit de mond van jonge kinderen en zuigelingen. Zullen er eens een paar opnoemen uit de Bijbel. Laten we beginnen bij Johannes de Doper. Voordat hij geboren was, sprong hij al op in de buik van de baarmoeder van de moeder Elisabeth. En toen hij de stem van Maria, de moeder des Heeren, sprong hij al op. Ziet u dat de Heer niks in de weg staat om een zondig mens te bekeren? Zullen we aan David denken? Die zegt in Psalm 22: op u ben ik geworpen van de baarmoeder aan. De profeet Jeremia. Van kinds af aan. En zo zou het niet eens moeilijk zijn om een hele lange rij van kinderen te vinden in de Bijbel die al van jongs af aan de Heer hebben gevreesd. Denk u aan Obadja, de hofmeester van Agab. Ik vrees de Heer van mijn kindsheid aan. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen heb gij sterkte gegrondvest. Gemeente jongenhout, zullen we daar om denken. Ik heb wel eens meer gezegd, en dat in de tweede plaats. De meeste van Gods kinderen worden natuurlijk ergens tussen de 20ste en 30ste bekeerd. Dat zegt Brakel tenminste, de redelijke godsdienst. En ik denk dat die dat wel belangrijk is, dat dat wel een hele goede waarneming is. Hoewel God een geen tijd en plaats ook niet aan een leeftijd is gebonden. En ik wil ook in de, vooral nog benadrukken, oude mensen in ons midden, wanhoop nou nooit aan God. Zeg niet, ik heb nogal een kerkbank hier gezeten, het zal voor mij wel niet meer kunnen, enzovoort. Het kan ook niet bij u, maar bij God kan het wel. Dat is nou het geheim, hè? Bij God kan het wel. En daarom flink aanhouden aan de troon der genade. En maar flink uw knieën buigen, zegt Luther. Gewoon aanhouden. En dan maakt de duivel je wat wijs. En dan maakt de mens je wat wijs. Aanhouden. Dus gewoon volhouden. Hè. Als zou u doden, zou ik nog op hem hopen. Maar nou die kinderen, jonge kinderen. Die het nog niet zo goed kunnen begrijpen. Ja, een heleboel voorbeelden in de Bijbel. En weet u, dat is nou ook zo indringend eigenlijk in het evangelie van Gods genade. Wij hebben, ook als we een bedrijf hebben, dan nemen we niet een hele oude werknemer in dienst. Tenminste, in normale omstandigheden zeggen we ook niet van, nou je bent 70 jaar, ik heb nog veel hard werk doen, straten maken en zo, zo'n man kan ik wel gebruiken. Nee, dan zeggen we, nee, daar hebben we een jonge kerel voor nodig. Zo is dat in het gewone leven. En wat dacht u nou? Dat God zegt, ik zal wel mensen bekeren zo vlak voor het einde van hun leven. Ja, doet God ook hoor, de moordenaar aan het kruis. Maar de meest gewone manier is dat God in ons jonge leven bij ons komt. God heeft niet de oude botten nodig. Ik zeg het wat oneerbiedig. Maar God heeft graag jonge mensen in zijn dienst. Om ze te gebruiken in zijn koninkrijk. Bekeerde u meisjes om gezin te stichten. Om die kinderen op te voeden tot eer en in de glorie van God. Kinderen een voorbeeld te geven. Jonge mannen om gezin te stichten. Die er ook kan gebruiken in zijn kerk. Ook in de arbeid van zijn kerk. Vergeet niet, gemeente, er zijn ook dominees nodig, er zijn ouderlingen nodig, er zijn diakenen nodig. En dan niet alleen vandaag, maar als de wereld er over 20 jaar is, dan ook. En misschien wel deden we van die kinderen in gebruik. En dat we over 30 jaar moeten zeggen, die jongetje, toen daar gedoopt werd, dat is nou een dominee. Zou gerust kunnen hoor. Toen ik 64 jaar geleden werd gedoopt in Genemuiden, de dominee Kersten. Toen dachten mijn ouders ook niet dat ik wel dominee zou worden. Maar God heeft het wel gedaan. En doet God nog steeds. En zo gaat God voort met het kerkvergaderend werk uit de mond der kinderen en de zuigelingen. En dan nog iets. We hebben het in doopformulier ook gehoord, hè. Die discipelen, dat waren kinderen van God. En toen kwamen de ouders met hun kinderen bij de Heer Jezus. Je kunt in de 3 evangelie lezen, Matthäus, Marcus en Lucas. Toen zeiden die discipelen, ja. Kijk, de Heer Jezus is erg druk met de discussie met die fariseeën en zo. En dat was, ging allemaal twistgesprekken. Heel moeilijk en dus, vader, moet gaan we maar gauw weg. En als die kinderen nou wat groter zijn en goed kunnen nadenken, kom dan eens terug. Zo ongeveer. En dan ziet die ouders al wat teleurgesteld weggaan. En toen werd de Heer zeer toornig. En hij zei, laat die kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En we hebben het doopformulier geleerd. Hij omving ze met zijn armen. Ja, de Heer heeft ook nog een bijzondere bemoeienis met kinderen, met jonge mensen. En laten ouders maar veel de troon der genade zoeken voor hun kinderen en voor hun opgroeiend geslacht. Want de Heer Jezus heeft gezegd, verhindert ze niet uit de mond der kinderen en der zuigelingen. Heb gij sterkte gegrond. Dus, eerst iets over de brengers van die lof. En dan in de tweede plaats. Heb gij sterkte gegrond. Dus ik zei net al. De Heer Jezus citeert het in de Griekse vertaling van deze Bijbel. De Bijbel is oorspronkelijk Hebreeuws. En toen ongeveer 200 jaar voor Christus was er een complete vertaling van die Hebreeuwse Bijbel in het Grieks. En het was niet een altijd even letterlijke vertaling. Het was een beetje vrij vertaald, die Septuagint. Soms, niet altijd, maar soms. Nou, de heer Jezus neemt dat dan over. En die citeert dan uit die Griekse vertaling. Matthäus schrijft het op. En hebt gij uw lof toebereid? Wat wordt hier nou gezegd? En wat wijst de heer Jezus op tegen die fariseeën? Hij zegt, nou, mond der kinderen zal mijn lof klimmen. Kinderen zullen mijn lof vertellen. Zullen mij groot maken. En hoe dan? Hoe wordt nou die lof verteld van de grote God? Hoe wordt er nou sterkte gegrond? Dus hoe wordt er nou kracht duidelijk van die grote God uit de mond der zuigelingen en der kinderen? Nou, dan gaan we die psalm maar eens rustig lezen. Dan wordt groot gemaakt doordat we God erkennen in de werken van zijn schepping. Als we 's ochtends wakker worden, dan komt u misschien wel wakker en dan hebt u misschien hoofdpijn of pijn in uw rug. En dan begin je eigenlijk de dag al negatief. Terwijl het eigenlijk anders zou moeten, hè? Want ik lees in Psalm 89. De hemel loof, o Heer, uw wonderen. Dag en nacht. Wil je erkennen in de grote werken van zijn schepping. En daarom is het ook zo nuttig dat we met onze kinderen af en toe eens een stukje gaan lopen. Vooral in het voorjaar. Kijk jongen, zie je daar die boom? Ik vind het zomaar hoor. Die boom heeft God geschapen. God heeft jou ook geschapen. God heeft alle mensen geschapen. God is de eigenaar van deze hele wereld. En wij zijn verplicht die God groot te maken. Daar heeft God recht op ons leven. Dat we onze kinderen leren dat er een God is die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En de zee en al wat in dezelfde is, die trouwen houdt en eeuwig leeft. De tweede plaats. Dan nog eens kijken naar de psalm. Dan lezen we bijvoorbeeld in vers 5. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Bezoek, dat betekent in positieve zin opzoeken. Dus niet in negatieve bezoeking, iets heel naars, nee. Dat God omziet naar mensen, dat betekent dat. Dichter zegt, in de tweede plaats, dat God nou in zijn genade naar schuldige kinderen, naar schuldige mensen, schuldige mannen, schuldige vrouwen wil omzien. God niet alleen in de werken der natuur, maar ook in de genade. En de genade die heeft God gestalte geven voor ons, eerst dus in de belofte, hebben we vanmorgen gehoord. In de tweede plaats in de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. En in de derde plaats heeft God voor ons, dat we dat niet zouden vergeten, dat allemaal laten vastleggen in een boek, de Bijbel. En wat denkt u nou dat wij moeten doen, gemeente? Nou, dan moeten wij die Bijbel open doen en daar voor onszelf in lezen. Onze kinderen daaruit voorlezen. En er moet eigenlijk alles in ons huis en in ons leven staan in dat teken van de Bijbel. Zodat onze kinderen horen van God en van zijn grote daden. Van Abraham, Isaac en Jacob, hoe de Heer iets belooft en dat ook vervult. Dat hij de mensenkinderen bezoekt, opzoekt. In positieve zin. En ouders, gemeente, dat kunnen wij niet te veel doen. Daar is onze dure plicht om dat keer op keer te doen. Ja, maar dat is allemaal letterkennis en dat is dan een voet te hoog, maar dat moet in het hart enzovoorts. Daar ben ik allemaal voor 100% in. Zorgt u maar eerst dat het in het hoofd komt, zou ik denken. Want later op zijn leven werd Paulus bekeerd, was hij een jaar of 20. En ik heb eigenlijk nergens in die brief van Paulus geleerd, die zei van, jongen, wat vond dat dan toch vervelend dat ik zoveel wist van de Bijbel? Nee, natuurlijk niet. Dat heeft God in zijn leven willen heiligen. En het is heel belangrijk dat er in ons hoofd een heleboel voorraad zit die God wil gebruiken. En dan komen we bij nog iets. God groot in de schepping, God groot in dat grote heil wat hij in de Bijbel aan ons vertelt en wat gestalt heeft in de Heer Jezus. En dan tenslotte nog iets. Uit de mond der kinderen heb gesterkt de gegrondvest. Dat het nou ook betekenis krijgt voor ons hart. Maar kijk, die psalmen, dat zijn liederen. En je kunt poëzie, dat is iets innerlijks, dat raakt je persoonlijk. En dat is met deze psalm nou ook zo, hè. We kunnen natuurlijk naar die schepping kijken, we kunnen in de Bijbel lezen. En wij ook nodig, net als de kinderen, net als mannen, vrouwen. Dat die boodschap ook raakt in ons hart. Heb gij uw lof toebereid. Dat we die grote naam van God leren kennen. Die grote naam van God lief krijgen. En hoe gebeurt dat nou? Worden we daarmee geboren? Nee, van nature niet. Is dat onmogelijk voor mensen? Ja, bij ons is dat onmogelijk, maar niet bij God. En hoe wordt nou een dode zondaar levend? Hoe komt nou die lof des Heren op onze lippen? En dan kom ik bij dat wondere werk van de Heilige Geest. Heilige Geest die zondaren stilzet. Die zondaren laat zien in de heilige wet van God. Die zondaren aan het schrikken maakt. Niet over de buurman hoor. Die gedachte kom je ook veel tegen. Dat we onze ellendekennis moeten halen uit de krant. Van terreuraanslagen en de buurman en de collega en iemand anders in de kerk. En die deugt niet en dat deugt niet. Nou weet u wat God de Heilige Geest doet als hij doordringt in je leven? Dan word je daar wel van afgebracht. Dan zegt de Heer, vriend, jij deugt niet. Dat deed de Heer. En wij niet deugen. En dan laat de Heer dat vooral zien, dat waar de wereld nou en waar je buren die dat uitleven, dat wij dat nou allemaal inleven. En dat het hier van binnen niet deugt. Dat is gewoon een van de eerste dingen die de Heilige Geest leert. En dan komt er niet in eerste plaats lof, maar een klacht over mijn lippen. Niet een klacht over iemand anders, maar over mezelf. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Gezondigd tegen die God van Psalma, die God van de hemel en van de aarde. Die God die me nawandelt, die God die alleen maar goed doet. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Nou, dat is dat eerste en fundamentele werk van de Heilige Geest. Maar dat is nog niet het belangrijkste werk van de Heilige Geest. Maar hoe komt een zondaar nou tot die lof? Hoe kunnen nou kinderen de lof van de Heer vertellen? Ja, dat kan alleen door dat oprechte geloof in de Heer Jezus. Dat is het tweede grote geheim wat de Heer zijn kinderen leert. Hij gebruikt de wet om ons te leren, wee mij dat ik zo gezondigd heb. En God gebruikt het evangelie, wat gaat over de persoon van de middelaar, om ons te laten zien waar nou de enige hoop en waar nou de enige toekomst ligt voor een arme, schuldige zondaar. En dat is in de Zoon des Mensen, dat gij hem bezoekt. Ja, daar zou ik nou ook graag nog even wat van willen zeggen. De Zoon des Mensen, dat is de Heer Jezus. In Hebreeën 2 wordt dit gedeelte betrokken op de Heer Jezus. Dan gaat het hier dus ten diepste om de Heer Jezus. Wat hier staat, dat krijgt vervulling in wat de Heer Jezus heeft gedaan. En wat wordt nou voor al Gods kinderen En voor allen die die lof des Heren lief krijgen, die dat leven des Heren gaan beoefenen. Wat wordt nou de grootste hartstocht en het enige fundament in hun leven? Ja, dat is die gezegende middelaar. Waarvan het evangelie ontboodschapt. En die geboren werd in de kribbe. Die eenmaal zal wederkomen op de wolken des hemels. Die blank en rood is. En de banier draagt boven tienduizenden. Wat is nou de essentie van het echte en ware geloof? Wat is nou de kern van het echte geloof? Weet u dat? Weet ik dat? Daar is ook veel verwarring over. Hè? Wat is nou de kern van het geloof? Sommigen zeggen dat ik naar de hemel ga of zo. Of anderen zeggen dat ik een juist besef heb van de Bijbelse leer en zo. En weer anderen zeggen dat ik deelneem aan het avondmaal. Maar dat is allemaal de kern van het geloof niet. De kern van het geloof is dat ik zeg, ik ben zo'n hopeloos geval. Ik wil niet eens meer van mezelf zijn. En dat is dan het echte geloof. Dan vlug je weg uit jezelf naar die gezegende middelaar. Het geloof neemt de toevlucht tot de middelaar. Tot de Jezus. En vindt alleen in hem alle heil en zaligheid. En nergens anders. Daarom noemt de reformatie het geloof kennen en vertrouwen. En daarom moeten we dat ook tegen elkaar zeggen, ook in de week van voorbereiding. Of we dat nou kennen, het geheime. Dat we uit onszelf zijn uitgegaan om de volkomen zaligheid alleen in een ander te ontvangen. Laat ik dan afsluiten met een opmerking. Zou u nou welkom zijn bij die zaligmaker? Wat denk u? Misschien denkt u, daar ben ik te oud voor. Ja, omdat u dat denkt. Het is niet goed. Misschien denkt u, daar ben ik te jong voor. Nou, kinderen en zuigelingen. Misschien denkt u, daar ben ik nou te zondig voor. U moest eens weten wat er allemaal omgaat in mijn hart. Nou, de Heer Jezus liefde met de allergrootste zonde. Niet om zonde te doen, maar hij was dat weg door zijn bloed. Nee, u bent er niet te zondig. U bent er niet te oud. U bent er niet te jong. Weet u. Uiteindelijk is het dat we het niet willen. Goed, die willen. Want als die koning binnenkomt, dan moet uw koning af worden. En dan nou kom ik hier binnen en dan maak ik hier de dienst uit. En niemand anders. De duivel eruit, de wereld eruit, jezelf eruit. En zo komt hij binnen. En dan wordt er een heerlijke heerschappij openbaar in uw leven. We zingen ervan in Psalm 68. Het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd als zij uw wens verkrijgen. Kent u nou ook de stem van deze zaligmaker? Heb u nou nodig? Hij staat aan de deur van het hart en klopt. Als hij binnenkomt, brengt hij alles mee. Amen. Slotzang gemeente Psalm 8 en daarvan het laatste vers 8. Het laatste vers: Heer onze Heer, grootmachtig, opperwezen, wat er verder volgt. namens de kerk, daar delen we u mee. Woensdag 11 december zal er een bijbellezing worden gehouden. Die begint om 19:30. Tweede huwelijksafkondiging van Rick Schreuder en Linda Hollander. De kerkbevestiging zal plaatsvinden op vrijdag 13 december om 14:00 in de Elimkerk al hier door mij. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Volgende week zal het heilig avondmaal worden bediend, dit zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.